Goedemorgen.
Goedemorgen.
Mooi wat je zei, Wim. Bijzonder ook, hè? Van, je kan wel iemand dwingen, dat zien we de grote macht op deze aarde nu ook proberen, dat anderen voor hem buigen. Maar de naam belijden, God prijzen, ja, dat komt toch ergens van binnenuit, dat kan je niet afdwingen. En toch lukt dat door de naam van Jezus, hoe bijzonder. Ik wil beginnen met een gebed, voordat ik het woord met jullie ga openen. Vader God, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel dat u uzelf heeft getoond door uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Die mens is geworden als wij, waardoor wij ook konden zien wat hij deed, dat konden snappen. Dank u wel, Heilige Geest, dat u met Pinksteren ook uitgestort bent in ons aller hart. Zodat we de Vader kunnen zien, zodat we Jezus kunnen zien. En kunnen zien wat onze hand vindt om te doen in deze wereld. En Heilige Geest, ik bid voor deze morgen dat u ons hart opent en dat u ons verrast. Amen. Het is de tijd tussen Pasen en Hemelvaart. We hebben net gezongen, Jezus is overwinnaar. Hij heeft de prijs betaald en is als overwinnaar uit het graf opgestaan. Hij leeft. En in de herdenking zitten we dan tussen de tijd van Pasen en Hemelvaart. En wat deed Jezus in die tijd? Die 40 dagen voordat hij naar de hemel, naar zijn vader terugging, dan zegt het woord dat hij zich herhaaldelijk verscheen aan de discipelen en dat hij hun leerde. Hij was in hun midden om met hen over het koninkrijk van God te spreken. Dan denk je misschien, ja, maar dat heeft hij toch al 3 jaar gedaan. Ja, maar de discipelen die zaten als het ware in een box van hun denken. En ze hadden niet beseft, niet kunnen bevroeden, niet kunnen begrijpen dat Jezus zou opstaan uit de dood. En na de opstanding was eigenlijk als het ware alles nieuw. Want hun oude verhaal klopte niet meer. Na zijn dood stonden alle verhalen die Jezus verteld had, alle lessen, als het ware in een ander perspectief. En Jezus legde hen uit waar hij bij de Emmausgangers al mee was begonnen. Want toen hij dus vanuit de schriften toonde dat dit met de Messias moest gebeuren, brandde het vuur in hun binnenste, vertelde ze later. En Jezus ging daarmee door. En de discipelen zien zo ook, als het ware een patroon van een voortschrijdende openbaring over het koninkrijk van God. En dat zou ik vanmorgen samen met jullie nader willen bekijken. En dan gaan we beginnen met een aanmoediging van Petrus. Dan kijken we naar het patroon van die voortdurende openbaring, van die doorgaande, die dat voortschrijdend inzicht. We komen ook een paar gekke dingen tegen. Een beetje scheefgroei waar we als mensen aan gewend zijn. En vervolgens kijken we naar 3 mensen uit de Bijbel. En dan komen we weer bij God en bij onszelf uit. Petrus geeft ons in zijn eerste brief een hele mooie aanmoediging. Ook de Petrus die uit zijn box kwam toen Jezus vertelde over het koninkrijk na de opstanding, moedigt de gelovigen aan. En die zegt, verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat dat je daardoor groeit en je redding bereikt. Dus Petrus moedigt aan om te blijven groeien. Hij zegt als het ware, je bent er nog niet. Blijf groeien. En dat herhaalt hij dan nog een keer, bijna aan het einde van zijn tweede brief. Maar groei in de genade en in de kennis van onze Heer en Redder Jezus Christus. Blijf groeien in het ontdekken van Jezus. En wie Jezus is en wat hij voor jou wil betekenen. En dat is mijn vraag. Toen ik daarmee bezig was en ook nu aan jullie van groeit jou en groeit ons geloof? Of groeit, dat is misschien een betere vraag, de God waar wij in geloven? Als mijn geloof groeit, is dat toch altijd weer iets van mij, hè? Kijk eens mij met mijn geloof. Maar als de God waar ik in geloof, dat is niet verkeerd hoor, dat je geloof groeit, maar ik zet het even van, maar als de God waarin je gelooft, als die steeds groter wordt, als die steeds rijker wordt, en een van zijn kenmerken van zijn goddelijkheid is dat hij oneindig is. Dus wij mogen steeds meer van hem leren kennen. En soms merk je dat in de kerk dat wat lastig is, want dan zeggen ze, ja, God is toch, dat wikkel, die heeft zich getoond en het woord, dat is klaar en daar moeten we het mee doen. En mensen zijn door de eeuwen heen voorzichtig geweest in het groeien. Maar in het dagelijks leven vinden we dat eigenlijk best wel normaal. We krijgen steeds meer kennis tot onze beschikking en die gebruiken we voor vooruitgang, voor verbetering, voor de kwaliteit van leven, voor de kwaliteit in de samenleving. Kijk maar bijvoorbeeld naar gebruiksaanwijzingen. Heel vroeger, eeuwen geleden, werd dat van mond tot mond werd dat verteld. Later kwam de papier meer in zwang en werden er instructieboekjes geschreven. En nu kun je alles digitaal opzoeken. En dat vinden we gewoon normaal, dat hoort erbij. En bij al die dingen, of dat je het nu mondeling doet, of op papier, of digitaal, het heeft dezelfde bedoeling. Een gebruiksaanwijzing is bedoeld om te ontdekken en te leren hoe iets werkt. Maar het gedrag en de vaardigheden van mensen bij die gebruiksaanwijzing en die veranderingen daarbij, die veranderen ook. Want vroeger, eeuwen geleden, deed iemand dat voor. Hoe je de teugels van een paard vasthield. Als je wilt verplaatsen. Dan moest zo'n paard moest je mennen met de teugels. En gevoel voor dieren, dat was heel handig om te hebben. Het was heel handig om te mennen. En toen later, ruim een eeuw geleden, stoommachines kwamen. Ze hadden dan van die hele grote hendels aan waar je aan moest trekken en dingen waar je aan moest draaien. Dat was allemaal groot en log. En gevoel voor mechanica was handig om zo'n machine te bedienen. Tegenwoordig rijden we in elektrische auto's. En dan heb je geen grote hendels meer, maar dan heb je allemaal knopjes. Touchscreens. En dan heb je gewoon een vinger nodig om dat te bedienen. Best veel verandering van een teugel naar een touchscreen. Maar de bedoeling is hetzelfde. Je wilt van A naar B. En in ons leven vinden we dat heel gewoon. En misschien zeg je, ja, wat heeft dat nu met geestelijke openbaring of voortschrijdend inzicht te maken? Nou ja, denk eens aan de Amish. Die zijn op een gegeven moment in een bepaalde tijd blijven hangen naar ons idee, als je daarnaar kijkt. Ze leven met paard en wagen, dus nog steeds met die teugels. En vanuit hun kijk op de Bijbel zeggen ze, we mogen geen motoren gebruiken. Dat is niet goed, dat is te comfortabel, dat wil God niet. Of in zo'n tussengroep in Zuid-Amerika, daar zitten de Old Colony Mennonieten. En dat is een vergelijkbare groep, maar die gebruiken dan weer wel motoren. Maar dan moeten dat wel ijzeren wielen zijn. Want als dat rubberen wielen zijn, dat is te comfortabel. Dat mag niet van God. Maar om de akkers te bewerken, mogen ze dan wel ijzeren wielen gebruiken. En zij doen dit omdat zij geloven dat God dat niet toestaat. En ik weet niet of dat jou vergaat zoals dat mij vergaat. En dan moet ik daar soms een beetje om lachen en dan denk ik, wat een rare mensen. Wat een rare ideeën. Maar als we naar onszelf gaan kijken, of we kijken ineens in de spiegel, en we willen eerlijk naar onszelf kijken, en niet naar de box van de Amish of de Mennonieten, maar naar onze eigen box. Daar komen we ook wel eens wat aparte dingen tegen. En Jezus die waarschuwt daar al tegen. Jezus die zegt al tegen de schriftgeleerden, van jullie hebben het woord van God van zijn kracht beroofd. Natuurlijk, het is nog hetzelfde woord van God. Nog steeds hetzelfde, maar er gaat als het ware geen kracht meer vanuit, omdat ze daar menselijke overlevering, menselijke overtuigingen tegenover hebben gezet. En die zijn soms zwaarder geworden dan het woord van God zelf. Dat de fariseeërs dit doen, dat vinden we meestal niet raar. Daar zijn we ondertussen aan gewend geraakt. Maar het is wel gek, als Paulus dat hetzelfde zegt in Colossense 2 vers 8. Want dan zegt hij, wees op je hoede en laat je niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd en die zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus. Wij hebben echt heel veel tradities. Herman Boon is daar bijvoorbeeld een hele goeie om dat een beetje onder de loep te nemen. Die houdt je dan soms een spiegel voor. Toen ik bij De Hoop werkte had ik een collega. Die had dat ook een beetje. En die zei een keer van, wie wil de koffie? De evangelische handen naar beneden en de traditionele handen omhoog. Of een gast die bij ons was en die tot geloof kwam. En die naar verschillende kerken ging. En die gewoon een stukje schreef in de gastenkranten. En die zegt, ik snap helemaal niks van christelijk Nederland. Kom je daar in een kerk, beginnen die mensen een lied te zingen. Dat herhalen ze gewoon 20 keer. Kom ik in een andere kerk, zeggen ze, ja we zingen die en die psalm. En dan zingen we vers 1, vers 7 en vers 11. Slaan ze de helft over. Ik snap er echt niks van. Nou, dat zijn een beetje onze vakjes. Die wij dan hebben zo gemaakt. En als je dan de tekst leest, hè, zoals bij van Paulus, kun je het heel gemakkelijk. Ja, dat was toen. Toen wisten de mensen nog niet zoveel, wij wel. We gaan ons een beetje verdedigen, dat doe ik ook. Want, zeggen we, wij leven volgens de Bijbel. Hè? Ken je dat? Iedere groep in Nederland, iedere serieuze christelijke groep, iedere kerk, die zeggen, ja, maar wij leven volgens de Bijbel. Maar is dat echt zo? Durven we ons ook een spiegel voor te houden? Nou, ik toon u gewoon een voorbeeld. En het gaat niet over goed of fout, maar dan mag u zelf zeggen, of bedenken, hey, is dit nu het woord van God of lijkt dit op menselijke overlevering? Dan komt hij. We zeggen dat Jezus op Goede Vrijdag is gestorven. Aan het kruis. En op de eerste dag van de week opgestaan, dus dat is op de zondag. Wat zegt Jezus zelf in Matteüs 12 vers 38? Want zo is Jona 3 dagen... en 3 nachten in de buik van een grote vis zat, zo zal de mensen zo'n 3 dagen en 3 nachten in het binnenste van de aarde verblijven. Nou, van vrijdag tot zondag, dat kunnen nog wel 3 dagen zijn, want soms dan zijn halve dagen ook hele dagen en allemaal theorie. Ik ken ze allemaal. Maar dat worden dan allemaal vergelijkingen. Terwijl Jezus hier vrij letterlijk lijkt te zeggen waar het over gaat. Maar 3 dagen kunnen we er dan nog wel van maken, van vrijdag tot zondag, maar 3 nachten gaat gewoon niet lukken. Of een ander dingetje. De viering van de dag van de Heer op de zondag. In plaats van op de sabbatdag. Exodus 16 vers 23. Dan zegt de Heer heeft dit zo bepaald. Er is namens Mozes, of via Mozes, is God zelf aan het woord. En die bepaalt. Exodus 20, vers 8, staat In de wet houdt de Sabbat en eer als een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de 7e dag is een Sabbat die is gewijd aan de Heer uw God, dan mag u niet werken. En waarom zijn we dan van de Sabbat afgestapt? Als de Heer dat bepaalt, en naar de zondag gegaan, de dag van de Heer. Ja, we weten dat. En er zijn ook, even nog een andere. We weten dat er dingen zijn. Maar weten we ook in de geschiedenis dat de keizer Constantijn in 321 op een gegeven moment bepaald heeft, bij een edict, dat op de eerbiedwaardige dag van de zon, de zondag, moeten magistraten en mensen in steden rusten en alle werkplaatsen moeten gesloten zijn. Dus God bepaalt Sabbat, Constantijn, keizer van Rome, bepaalt zondag. Ja, en ik weet ook dat Paulus, maar dat is niet God, maar dat Paulus later zegt van laat ieder van u op de eerste dag van de week iets opzij leggen. En dat er in Handelingen, dat Lucas ook zegt, dat de mensen daar ook op de eerste dag van de week bijeenkwamen het brood te breken. Net zoals jullie dat gewoon zijn. Maar toch die vraag, naar wie luisteren we nu echt? Gewoon even eerlijk, naar onszelf. Naar wie luisteren we nu echt? Of heeft bijvoorbeeld ook de neiging om het beter te weten dan de Joden die de Christus gekruisigd hebben, dat we ook een andere dag genomen hebben. En wat ik dan mijn hele leven nooit gesnapt heb, is dat dan in kerken iedere zondag nog wel Exodus 20 gelezen wordt. Gewoon raar. En mijn vraag vanmorgen is alleen maar om daar eens eerlijk naar te kijken. En kijk of dat je iets kan ontdekken in God. Iets nieuws. Zoals dat de discipelen nieuwe dingen ontdekten na de opstanding van Jezus. Voortschrijdende openbaring. En dan is het altijd goed om naar de Bijbel te kijken. En daar komt Job. We hebben het vanmorgen al even over gehad. Zo mooi. Want als je Job, die 2 hoofdstukken lang, God hoort spreken. Want Job was met God in een conflict. Van, eigenlijk zei hij, God, het is niet eerlijk wat er mij overkomt. Wij weten, dat wist Job niet, wij weten dat het ook niet eerlijk was. Maar dat vertelt God niet. Job wist dat niet, maar hij voelde aan, dit is niet eerlijk. En zijn vrienden zeiden kort gezegd, biecht maar op, want zo zit het in elkaar, je hebt iets fout gedaan. Nee, zegt Job, het is niet eerlijk. En ik roep God ter verantwoording. God gaat niet in op het eerlijk of het oneerlijk, maar God gaat erop in van hoe groot hij is. En dan gaat Job alleen maar laten zien niet wie hij is, maar wat hij gemaakt heeft, wat hij gedaan heeft. En Job die zegt dan, na die 2 prachtige hoofdstukken, ik sprak lichtvaardig over u, maar nu zal ik het niet meer doen. Ik leg mijn hand op de mond, staat er in een andere vertaling. En lichtzinnig betekent, ik heb te vlug gesproken of te snel. Ik heb er niet goed over nagedacht. Ik heb er ook te gemakkelijk, te licht over gedacht. Want hij ziet, God is veel, veel groter dan dat ik me ooit bedacht had. En neem maar van mij aan, Job wist echt veel van God. Ga het boek van Job maar eens lezen. Hij wist echt veel van God. Een andere persoon, dat is Paulus. Paulus, die wist ook echt veel. Echt veel. Een soort Job. Maar net als dat Job in een box zat en dat God hem eruit haalde, was dat ook met Paulus. Zijn box was zijn opleiding. Wat hij allemaal van overlevering van de rabbis had gehoord. En zijn box is zijn leven. Dat is zijn denken. Totdat hij Jezus ontmoet. En wat hij dan beseft, door die openbaring van de levende Jezus Christus. Die zegt, Paulus, Paulus, waarom vervolg je mij? Gaat zijn hele leven op zijn kop. En dan denk ik, dat wat ik dacht te weten, is niet volledig. Want het is niet overeenkomstig met de Jezus die ik nu ontmoet. En hij is ook jarenlang bezig geweest om te onderzoeken of dat wat hij wist, hoe dat in lijn was met Jezus. Nou, lijkt wel een beetje op de Emmausgangers. Die kenden ook de schrift. En dan legt Jezus hen uit hoe ze dat mogen zien met de opgestaande Heer. Lijkt een beetje op de discipelen. We waren opgeleid in de Torah, waren opgeleid door Jezus. En Jezus laat ze zien hoe dat na de opstanding is. Jezus is een voortschrijdende openbaring voor wat God wil doen. Het oude gaat in het nieuwe over. Het is niet slechter, maar het is een vervulling en een groei naar volwassenheid. En daar spreekt Paulus later dan ook over. Zo mooi. 1 Korinthe 13, het hoofdstuk van de liefde. En dan zegt hij van, toen ik een kind was, dacht ik als een kind, overlegde ik als een kind, maar nu ik een man geworden ben, heb ik het kinderlijke achter mij gelaten. Nu kijken wij door middel van een spiegel, gaat hij verder, over de situatie als gelovige apostel, waar wij zoveel van leren. Dan zegt hij, nu kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel. Dus ook Paulus wist het niet allemaal, zegt hij hier. En zeg maar, dan, als we weer met die levende Jezus oog in oog zullen staan, als we in zijn koninkrijk zijn, dan zullen we zien van aangezicht tot aangezicht. Want nu ken ik nog maar ten dele. Ik weet nog maar en ik ken hem nog maar voor een gedeelte. Maar dan zal ik kennen zoals ik gekend ben. Lieve mensen, wij kennen Jezus maar ten dele, zegt Paulus. Maar Jezus kent ons ten volle. Er is niks voor hem verborgen. Wij worden volledig gekend, terwijl Jezus nog niet volledig gekend wordt door ons. En dat is mooi, hè? Want we zijn gered door geloof in Jezus. En tegelijkertijd weten we nog niet alles. Maar Jezus weet alles van ons. En hij is het die ons redt. Dus dat ligt meer bij Jezus dan bij ons. Oh, dat kan me zo bemoedigen. Het ligt bij Jezus en niet bij ons. De derde persoon waar we even naar kijken is Petrus, een echte Jood. Petrus is een man die stond voor Jezus, die met Jezus de dood in wilde gaan. En Petrus was het die op een gegeven moment de droom krijgt. Dat hij onrein voedsel moet eten. En hij zegt, nee Heer, dat doe ik nooit. Dan zegt de Heer van, ja maar als ik het je nou zeg, dan wordt hij naar Cornelius gestuurd. En Cornelius weet alleen maar dat er iemand komt. En Petrus weet niet wat hij er moet doen en Cornelius weet het ook niet. En dan begint Petrus gewoon maar te vertellen over Jezus. Hij openbaart Jezus. En ineens, bam, de Heilige Geest komt. En die valt op de heidenen. In het huis waar Petrus als Jood helemaal niet mocht komen. En dan zegt Petrus, wauw, maar als de Heilige Geest op de heidenen valt, die was echt, moet je voorstellen, hè, dat is echt, we zijn er zo aan gewend, maar dat is echt shocking. Als je denkt, als jouw box is, Jezus is gekomen voor de Joden. En Jezus had natuurlijk al tig keer gezegd dat het ook voor de heidenen was, maar ja, dat gaat dan een soort langs ons heen. En ook langs Petrus heen, want ja, ik mag niet naar de heidenen, ook al heeft Jezus dat tig keer gezegd. En dan doet hij, omdat God hem als het ware dwingt, gaat hij dan naar de heidenen. En dan ineens dan komen de heidenen tot geloof, omdat de Heilige Geest op hen valt. De hele wereld van Petrus valt in elkaar. Het hele plaatje klopt gewoon niet meer. En toch zegt Petrus, hé, maar als God hier aan het werk is, als de Heilige Geest hier hetzelfde dingen doet bij de heidenen, dan bij ons, dan moet ze gedoopt worden. Petrus gaat in al zijn enthousiasme al die mensen dopen. En dan helemaal, nou helemaal, wow, wat gebeurt hier? Verbaasd, verrast, misschien verbrouwereerd, komt hij terug. En dan komen zijn broeders. Petrus, wat heb je nou gedaan? Je bent verontreinigd, je bent een heide gegeten, dat mag niet. Want dat stond in hun box. Binnen hun kader. En Petrus moet zich echt gaan verdedigen. En dan zie je ook, als Petrus dan vertelt, gewoon precies hoe dat het gegaan is, dan zijn ze gerustgesteld. Oh, maar als God dat dan wil, jongen, maar dan moeten we wel even aan wennen. God wil ineens andere dingen doen. Wauw. En dan zien we hier ook bij Petrus, hè, dat inzicht wat voortschrijdt. De Farizeeërs die moesten zo wennen aan de Joden die achter Jezus aangingen, de mensen van de weg. Maar de mensen van de weg die moesten weer wennen dat het niet alleen voor Joden was, maar ook voor heidenen. En wij als heidenen christenen moeten er nu soms een beetje aan wennen dat God Israël toch niet helemaal vergeten is. Want heel eerlijk, hebben wij wel bedacht dat toen de Joden verstrooid werden, dat het voor de Joden klaar was en dat de gemeente het nieuwe Israël was. Dat is eeuwenlang zo gepredikt. Bijna 1948 jaar. En toen kwam er ineens een staat Israël. Oeps, wat nu? En die leer is nog steeds niet verdwenen. En ik weet niet wat je van Israël denkt. Dat is ook niet zo belangrijk. Maar als God zegt dat hij in Jeruzalem terug gaat komen, gaat hij in Jeruzalem terugkomen. En het volk Israël, ik denk niet dat ze de Heer volgen, dat ze naar hem luisteren. Ze hebben bekering nodig. Net als wij bekering nodig hebben. Maar het zijn ook wel de Joden, die al 3000 jaar langer de woorden van God bestuderen dan de christenen. Ook al was er veel van die richtlijnen aangeleerd door hun vaders die dat ook gedaan hadden. Maar als we zo naar de Bijbel kijken, dan zien we in de hele Bijbel een lijn van voortdurende groei. Steeds denken mensen het te weten, of niet te weten hoe het zit. En steeds is dan weer God die verrassend aanwezig is. In het paradijs zegt God tegen Adam en Eva, eet niet van die boom van goed en kwaad, want dan zul je sterven. En God verrast hen door te zeggen dat hij komt. En dat er een zoon zal geboren worden die de slang de kop zal vermorzelen. En de slang zal het volk, de kerk, in de hiel bijten. God doet dat anders, wat verrassend, wat er niet staat. Dan gaat het mis in de tijd van Noach. God zegt, ik begin overnieuw. Ik begin met een nieuwe wereld. En de hele oude wereld, die vernietig ik door de watervloed. En alleen het gezin van Noach halen we eruit en dan beginnen we daar opnieuw. Maar dat werkt dan niet. Dat gaat helaas weer mis. En dan gaat God iets verrassends doen. Want dan gaat hij niet de hele wereld veranderen zoals bij Noach. Maar dan begint hij bij één persoon. Eén persoon die tot zegen zal zijn voor alle volken en voor iedereen die in hem gelooft. Abraham krijgt de opdracht om een vader van een groot volk te worden. En dan zie je een hele groei in worsteling met kinderen krijgen. Kinderen van Abraham die met elkaar de strijd aangaan. Kinderen van zijn zoon Isaac die met elkaar de strijd aangaan. Jacob en Esau. En dan Jacob met zijn 12 zonen die met elkaar de strijd aangaan. Maar als ze in Egypte zijn, waar ze als familie naartoe gaan, en ze komen als volk terug, dan zijn ze een volk van 12 stammen, want de 12 zonen van Jacob zijn wel weer bijeengegaan. En ze krijgen een verbond, een persoonlijke afspraak met God in de Sinaï-woestijn. Maar ze weten zich daar niet aan te houden. En dan is er weer God die verrast, die het anders doet. Die spreekt via de profeten over de Messias. Dat er een Messias zal komen die hen zal redden. Overigens, hè, als we het dan over Job hebben. Job die was echt heel wijs. Want ergens in zijn boek zegt hij van, hoe het ook is, één ding weet ik zeker. Mijn verlosser leeft. Heel profetisch, wat de andere profeten later ook steeds zeggen. Kijk, En die profeten die vertellen over de redding die gaat komen. Maar Petrus schrijft later in zijn brief dat zelfs die profeten niet precies snapten hoe dat zat. En heel veel lessen die de eerste discipelen hadden, kwamen van de profeten. Maar ze wisten niet precies hoe het zat. Want ze begrepen niet wat die redding precies inhield. Ze hadden nog heel veel vragen. En als Jezus dan komt, dan herkennen de mensen hem niet. Omdat Jezus zo anders is. Jezus is echt verrassend anders. Zo verrassend anders dat het voor veel mensen een stap te ver is. Het lijkt wel of dat God in het voortschrijdend inzicht of in de voortschrijdende openbaring een paar stappen te snel gaat. Mensen kunnen het niet volgen. En ik denk dat dat ook niet zo heel gek is. Dat ze het liever bij het oude vertrouwde houden. Ik vraag me wel eens af, doen jullie dat ook wel eens? Want stel dat we in de tijd van Jezus geleefd zouden hebben. Zou ik me dan door Jezus hebben laten verrassen? Of zou ik gezegd hebben van, nee hoor, dat kan de Messias niet zijn. In de Bijbel staat namelijk dat als de Messias komt, dat hij voor eeuwig blijft. En het woord van God is het woord van God. Dat is de box. Dus Jezus, die dan vervolgens zegt, het is beter dat ik wegga. Ja, dat is gewoon een valse profeet. Want het klopt niet met wat er in de Bijbel staat. Hij zou eeuwig blijven. En als Jezus dan zegt, het is beter dat ik wegga. Ja, ik ben bedrogen. Dus niet de Messias. Ik denk dat ik zo gereageerd zou hebben. Ik weet niet hoe jullie gereageerd zijn. Misschien zijn jullie wijzer, dat weet ik niet. Maar heel eerlijk, dit staat er en dat wordt er gezegd. Want als de Heilige Geest er niet is, hoe weet je dan wat de Heilige Geest is als Jezus daarover hebt? Voor ons makkelijk, nu, achteraf. Maar zij wisten dat nog niet. En dat Jezus zegt, het is beter dat ik wegga, want hij bedoelt, ik zit in een menselijk lichaam en de Heilige Geest kan overal zijn. Ja, dat wisten ze toen niet. Dus wat dat betreft zouden denk ik ook in goed gezelschap geweest zijn bij die fariseërs. Maar ook de discipelen. Als we eerlijk kijken naar de discipelen. Die het dichtst bij Jezus stonden. Als de vrouwen komen, die zeggen het graf is leeg. Er zijn er maar een paar die naar het graf gaan. Twee. 9 anderen geloven het gewoon niet. Die blijven zitten waar ze zitten. Ze hebben nooit aan die opstanding gedacht waar Jezus het over had. En dan gaat Jezus ze 40 dagen onderwijzen. Nieuwe inzichten, voortschrijdend inzicht. Jongens, het koninkrijk van God gaat er zo uitzien. Heilige Geest gaat komen, de wereld gaat tot geloof komen. Israël gaat tot geloof komen. Kijk maar, dit staat er in de schriften. Dit wordt er echt bedoeld. En wat doen ze? Ze hadden geen idee. Ze sloten zich op in een bovenkamer, bang als dat ze waren. Totdat de Geest echt komt en dan denken ze weer, wat is dit nou? Weer die verrassing. En veel mensen zeggen, nou, dit is gek. Dit is niet van God hoor. Die mensen die zijn bezopen. Die hebben te vroeg aan de wijn gezeten. Dit is zo raar. Dit kennen wij niet. Dit is niet van God. Dit is out of the box. Maar dan ook, de discipelen gaan heel vrijmoedig na Pinksteren naar buiten, vertellen het evangelie, komen mensen tot geloof, 3000 mensen worden er gedoopt. Maar ze denken ook dat Jezus heel snel terugkomt. Sommigen verkopen alles al, want ja, we hebben het toch niet meer nodig, want morgen staat hij op de stoep. Nou, dat wordt ook al 2000 jaar gedacht. En ook nu zijn er mensen die precies weten hoe dat het gaat. Als je wil weten hoe dat het in de eindtijd gaat, dan heb je stapels boeken die je precies daar doorheen leiden. We weten precies hoe het gaat. Ik ben een patroondenker, ik denk van als de mensen het toen niet geweten hebben, waarom zouden wij het dan nu wel weten? Hoe kunnen wij het dan nu wel snappen? Waarschijnlijk zitten we ernaast. Net als het hele patroon in de Bijbel, dat je ook ziet dat mensen ernaast zitten. En heel veel mensen zijn vooral bezig, valt mij op in de eindtijd, van hoe word ik gered? Voor de verdrukking of na de verdrukking of halverwege de verdrukking of hoe dan ook. Maar zijn best wel met zichzelf bezig. Zou het kunnen dat het daarom zo lang duurt voordat Jezus terugkomt? Omdat we met onszelf bezig zijn. En niet met die grote God. En wat hij wil doen. En welke verrassingen hij nog in petto heeft, waar wij, net als de hele lijn die ik genoemd heb, niet zo voor open lijken te staan. Het is weer bijna Pinksteren. Wil jij je laten verrassen? Durf jij je laten verrassen? Net zoals de discipelen die op een gegeven moment in de bovenkamer zaten, na de hemelvaart. Die zaten te wachten op wat ze niet wisten waarop. Ze wachten, ze wisten niet wat er zou komen. Ze wachten, ze wisten niet hoe lang. Raar, hè? Op iets wachten, maar niet weten waarop dat je wacht. Maar ze stonden open voor een verrassing van God. En dat is mijn vraag vandaag. Mag God jou verrassen? En misschien is dat de vraag van de Heer. Dat de Heer aan jou en aan ons vraagt. Lieve gemeente, mag ik jullie verrassen? Met iets nieuws. Een voortschrijdend inzicht. Voortbouwend op dat er wat was. Een nieuwe openbaring. Die voor deze tijd. En want deze tijd is een rare tijd. Het is een soort kanteltijd. Er gebeuren hele vreemde dingen. Maar God is nog steeds dezelfde God. Hij heeft de regie. Hij heeft alles onder controle. Maar hij kan niet anders dan door ons heen, door de gemeente heen werken. Wil de gemeente opnieuw verrast worden? Job werd verrast. God was anders, beter, groter, meer dan hij hem kende. Paulus werd verrast. God en die Jezus, die waren zo anders als wat hij had geleerd. En Petrus werd verrast. God, Jezus en de Geest gingen veel verder dan hij in zijn stoutste dromen en in zijn moedigste daden had durven dromen of durven beseffen of er durven denken. God ging overtrof het vele, vele malen. En ze kregen allen een nieuwe openbaring wie God is en wat hij wil doen. Het was veel en veel en veel meer. Want onze God, lieve mensen, is veel en veel en veel en veel groter dan wij beseffen. Dat wij kunnen vatten. Hij is niet voor niks God. En die God, ja, die vraagt, mag ik jullie verrassen? Mag God aan jou nieuwe dingen openbaren die nodig zijn voor deze tijd? Dat is de vraag. Ik ga voor jullie bidden. Vader God, dank u wel dat u de Almachtige, de Alwetende, de Oneindige bent. Maar ook de altijd aanwezige. Dank u wel, Heere Jezus, ja, dat u in de hemel naast de Vader zit, zoals we leren uit het woord. Maar tegelijkertijd hier op aarde bezig is om alles tot voleinding te brengen. Een Heilige Geest, werk in ons hart, zodat we openstaan voor de beweging waarin God de Vader ons wil verrassen met zijn liefde. Waarin de Heer Jezus Christus ons wil verrassen door zijn kracht. Waarin de Heilige Geest ons nieuwe dingen wil laten zien. En ik zegen jullie in de naam van de Vader, de naam van de Zoon, de naam van de Geest. Amen.